Stel voor dat we iets gaan lezen weer uit Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Vanaf vers 15. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, die volwassen zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Ja, we hebben gezien dat Paulus hier de Filippenzen oproept om die gezindheid van Christus, wat ook zijn gezindheid is geworden, om diezelfde gezindheid van het volwassen zijn, van het geroepen zijn, ook gezamenlijk op te nemen en zo niet op allerlei onderlinge verschilpunten van mening daar zo de nadruk op te leggen, maar meer het spoor met elkaar gaan volgen, wat wij in het geloof mogen volgen. Het spoor des geloofs. En dat je dat met elkaar mag doen, dat je dat gezamenlijk moet doen, niet in je eentje. En Paulus die roept dan op, weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld, tot patroon hebt. En hij is eigenlijk het patroon, Gods gegeven patroon voor de Filippenzen. En hij is ook het patroon voor ons. We hebben al gezien dat dit volgen van de apostel Paulus in wezen het volgen van Christus is. Want Paulus die volgt zelf Christus na. Je mag dus Paulus' houding kopiëren. En we mogen best, net als de mensen in Paulus' dagen, goed kijken naar de apostel Paulus. Omdat hij het voorbeeld was, het patroon was, mogen wij dat ook doen. Paulus vestigt ons daar ook de aandacht op in 2 Timotheus 3. Gaan we naar 2 Timotheus 3. Daar zegt hij tegen Timotheus in vers 10, in tegenstelling tot zoveel anderen die helemaal niet letten op het voorbeeld, op het patroon van Paulus. Hij zegt, gij daarentegen, vers 10, hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde, volharding, vervolging en lijden zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. Hij roept dus op en hij prijst daar Timotheus voor, dat Timotheus dus volle aandacht heeft geschonken aan het patroon, de apostel Paulus. Aan zijn onderricht, zijn wijze van doen, zijn bedoeling, zijn geloof, zijn langmoedigheid, zijn liefde, zijn volharding, zijn lijden, aan alles. En dat mogen wij ook doen. En het is niet voor niks dat het allemaal zo uitgebreid, wat Paulus' leven betrof, zo uitgebreid is opgeschreven in de Bijbel. Hij is voor ons een patroon waar ik van kan zeggen, nou ja, hij was een man van gelijke beweging als wij. Hij had deel aan dezelfde roeping waar wij deel aan hebben verkregen. En hij mag het tempo aangeven. En Timotheus die gaf dus volle aandacht daaraan, aan dat patroon. En er staat in vers 10, gij daarentegen. Er waren dus ook mensen in Paulus' dagen die helemaal geen aandacht aan de apostel Paulus schonken, aan het voorbeeld. Hoofdstuk 3 vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Over wie gaat het hier? Over de wereld? Nee, het gaat hier over gelovigen. Zijn het gelovigen? Ja, het zijn gelovigen. Onder de gelovigen ontstaat er in die laatste dagen zware tijden. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ga kijken in de wereldgeschiedenis, waar de gelovigen soms het meest van te lijden hebben gehad, uit welke hoek kwam die? Kwam die uit de hoek van de wereld? Heel vaak niet, hè? Maar uit de hoek van de kerk. De officiële kerk. En die vervolgde dan. Dat was in de middeleeuwen zo. En dat zal in die laatste dagen niet anders zijn. Ja, het zal zelfs erger worden. Zware tijden. Voor wie? Voor de gelovigen. En waarom? Ja, die mensen die zijn met zichzelf bezig. En ze hebben meer liefde voor genot dan voor God. Die met een schijn van godsvrucht. Het ziet er heel christelijk uit. Aan de buitenkant. Heel vroom. Maar ze hebben de kracht, de innerlijke kracht van het geloof allang verloochend. Dat verloochenen, ze verloochenen in feite de Christus. En hoe gebeurt dat? Hoofdstuk 4 vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen, dat zijn de gelovigen hoor, niet de wereld. De wereld die heeft helemaal geen belangstelling om een gemeente te vormen, om samen te komen rondom de Bijbel. Hè, en dat daar mensen zijn die voorgaan, nee, dat heeft wel te maken met gelovigen. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De gezonde leer van Paulus, zijn gezonde woorden. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, nou, dan krijg je het show-element in de prediking. Ja, dan moet er entertainment komen. En sorry dat ik het zeg, tegenwoordig is er heel veel entertainment in de evangelieverkondiging. En dat vindt men dan prachtig, hè. Naar hun gehoor zijn ze ermee verwend, de muziek en alles. Naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van de evangelist, verricht uw dienst ten volle. Timotheus, laat je niet van de wijs brengen. Nou, je zou kunnen zeggen, dit is ook een woord voor ons. Maar laten we maar eens zijn, het is zo'n spektakel. En ik weet wel, ik kom er nooit, maar ik heb ook een televisie. En ik zie soms wel eens Amerikaanse evangelische zenders op die tv tegenwoordig, waar met de kabel kan tegenwoordig alles. Hè? En ik heb zo'n digitaal kastje staan in de huiskamer. Nou, ik weet niet hoeveel kanalen ik wel niet heb. Nou, er zitten soms ook Amerikaanse evangelische zenders op. En die zenden dan samenkomsten uit. Nou, dan staat zo'n man, die staat dan te prediken. Dat is niet normaal. Die valt bijna compleet van het podium af. En hoe gekker hij doet. En hoe harder hij springt en hupt. Hoe meer er geapplaudisseerd wordt door iedereen die in die zaal zit. En ik heb eens tegen mevrouw gezegd. Tegen Geest, joh, moet je dat nou eens zien? Zal ik dat in Rome eens een keer gaan doen? Ja, dat moet je doen. Toen zei mevrouw, nou doe dat maar niet. Hoef je nou maar terug te komen. Nou, zo is het ook. Maar dat is niet gezond meer. Maar ja, dat is wel wat natuurlijk de mens van nature wil. We zitten hier wel op een hele bijzondere locatie vandaag. Dit is gewoon een theater. Hè? En we zouden er zomaar een theater van kunnen maken. Maar, enzovoort. Maar dat heeft niets meer te maken natuurlijk. Eigenlijk met de Heer Jezus, met de gezonde leer. En daar komt het niet voor. Daar zegt hij van, ja, dan kan ik net zo goed naar een theatervoorstelling gaan. Dan kan ik me aangenaam vermaken. Maar daar komen we niet voor. We komen hier samen om ons gezamenlijk met elkaar te verdiepen in de Heer Jezus Christus. Omdat de gezindheid hebben van Paulus. Omdat we hem willen leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Willen horen over die roeping waar we deel van hebben. Waar we deel aan hebben. En samen willen strijden, willen lopen om die prijs en roeping Gods te behalen. En zo ook gesterkt te worden, geestelijk voedsel te ontvangen. Om kracht te hebben, op die loopbaan, want we gaan straks allemaal weer naar huis. En dan zit je allemaal weer op je eigen trajectje in de geestelijke zin, op je eigen baan. En je hebt allemaal je eigen loop te voleindigen. En je mag elkaar hier dan zien en aanmoedigen. En dat versterkt, dat geeft gemeenschap. En dat is hartstikke goed. He, maar die intentie hebben wij. En je kan je natuurlijk van de wijs laten brengen. Als niemand meer naar je wil luisteren. En dat was bij Timotheus zo. Want Timotheus die ging naar Efeze toe in deze tijd. En Paulus liet hem daar achter in Efeze. Nou, en die Efeziërs die moesten eigenlijk niets hebben van die prediking van de apostel Paulus. En ook niets hebben van die Timotheus. Die gingen daar tegenin. En Paulus en Timotheus heeft het meegemaakt dat in de stad Efeze ze tal van leraars bijeen gingen halen. En dat hij er eigenlijk naast stond. Maar hij moest zich niets van de wijs laten brengen. En ook bij de Filippenzen vestigt de apostel Paulus ons daarop. In het Grieks staat er dat zij net nog iemand in vers 17 tegen mij in de pauze, dat er staat het woord mede, het woord sun. Wees allen mijn navolgers, medenavolgers, staat er eigenlijk. Ik heb het Grieks nu niet bij me, maar ik weet wel heel zeker dat in hoofdstuk 4 van Filippenzen, dan spreekt hij weer over die blijdschap en kroon, over zijn verlangen in vers 1. En dan zegt hij in vers 2, Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Maar blijkbaar was er iets voorgevallen dat die twee, ja, die waren niet helemaal eensgezind. Nou, als je goed gezind bent, indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat openbaren, maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Kom op Euodia en Syntyche. Wees eengezind in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam. Want ze hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en de overige medearbeiders, wie hun namen staan in het boek des levens. Nou, voor het woord medearbeiders staat het woord sum imitatos. Wat eigenlijk betekent het. Sum is het woord mede, het woord samen. En het woord, Griekse woord imitatos wil het eigenlijk zeggen imiteerder. Hè? Ik vind het soms heel erg knap. En dat krijg je straks weer. Ik woon natuurlijk in het westen van het land, vlakbij Scheveningen. En als het warm weer is, dan gaan wij wel eens naar Scheveningen. En dan staan er op die boulevard, staan er van die, ja, van die imitators, die imiteren. En er is er geen geluid bij, het is heel stil. Maar dat is dan mimiek. En dan kunnen ze soms heel stil staan. Of ze imiteren iemand. Of ze doen dat met z'n tweeën. Alsof er een spiegel is. Terwijl er helemaal geen spiegel is. En als die ene hand gaat, gaat die andere ook. En dat is dan verbazend om naar te kijken. Heel veel mensen staan dan stil eromheen te kijken. Op die boulevard van Scheveningen. En ze vragen natuurlijk een centje ervoor. Want dan staat een pet ligt ervoor. Dan kan je een eurootje in doen enzovoort. En veel toeristen doen dat ook. Hè. Maar dat is eigenlijk een imitator, iemand die imiteert, die exact kopieert. En Clemens en die overige, die samen met Paulus strijden in de prediking van het evangelie, dat waren echte mede-imitators. En zo mogen we ook dat patroon, wat je als het ware kopieert, zoals je patroonpapier pakt en zoals je een voorpand maakt en een achterpand, en ik heb er geen verstand van, maar ik krijg van geest daar heel veel kennis over natuurlijk. Dan gaan ze het allemaal weer aan elkaar verbinden. En dan wordt het, opeens wordt het een prachtig jasje of een broek. Hè, geweldig, of een jas. Maar zo je het als het ware overneemt, het kopieert, dat patroon overneemt, zo mag je ook Paulus overnemen als patroon. En waar leidt het dan toe? Ja, dat leidt toe waar was Paulus nou mee bezig? Dan kan je gaan zeggen, hij was bezig met die prijs. Nou, dat is niet helemaal eigenlijk waar. Hij jaagt wel naar die prijs der roeping Gods, maar in wie is die prijs? Nooit vergeten om eigenlijk een dikke streep onder te zetten, want wij zijn zo menselijk, hè? We gaan gelijk, oh, er is een prijs, oh, wat leuk, oh, wat leuk. Hè? Gaan we voor de prijs? Ja, maar in wie is die prijs in Filippenzen? Die prijs die boven is, die is in Christus Jezus. En wat was nou het verlangen van de apostel Paulus? Vers 10. Dit alles om hem te kennen. Christus te kennen. Daar ging zijn verlangen uit. Als het goed is, broers, gaat ons verlangen daar ook uit. Als je eenmaal die roeping verstaat, dan mag je ook weten, als ik hem hoor en ik accepteer hem, dan mag ik ook weten, dan behoor ik tot het lichaam van Christus. Anders zou ik hem niet horen. Anders zou ik hem niet verstaan. Anders zou ik hem niet beantwoorden. Maar ik hoor hem en ik beantwoord hem. Dus dan ben je van het lichaam van Christus. En waar verlang je dan naar? Dan verlang je bij Christus te zijn. Ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste, zegt hij. Om hem te kennen. En hoe leer ik hem dan kennen? Kan dat zomaar? Nee, wat moet er dan gebeuren? Dan moet er bij mijn sterven gebeuren dat ik de kracht van zijn opstanding leer kennen. Anders kan ik nooit bij hem zijn, toch? Dat is de kracht van Christus' opstanding. Nou, we hebben de afgelopen keer gezien, en misschien is dat goed om nog eens een keer te onderstrepen, dat woord kennen hè, van vers 10. Dit alles om hem te kennen is een heel bijzonder Grieks woord. Dat is niet het woord kennen zoals normaal wordt gebruikt van ik heb u leren kennen, of dat je zegt ik ken hem of ik ken haar wel, ik heb haar wel eens ontmoet. Nee, dit kennen is een heel diep kennen, dat is het Griekse woord ginesco. En dat is een beetje een bijzonder woord. Zoek nog maar eens op in Matthäus 1, dan komt dat weer boven. En herhalen is altijd goed, dus laten we die tekst nog maar eens lezen. Matthäus hoofdstuk 1, vers 25, waar staat, en hij had geen gemeenschap met haar, dat is Jozef met Maria, voordat zij een zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus. Gemeenschap. Seksuele gemeenschap. Dat staat er eigenlijk. Dat is het woord ginesco. In Lucas 1 weten we dat in het gesprek tussen Gabriel en Maria datzelfde woord door Maria wordt gebruikt. Zoek maar op. Lucas 1 vers 34. Lucas 1. Vers 34. Als ze dan de boodschap van de engel hoort, dan is ze heel verwonderd en terecht heeft ze de vraag. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? Daar ik geen seksuele omgang met een man heb. Dat is het kennen. En nu moet u niet boos worden als ik het als volgt ga zeggen. Maar er is een verschil tussen het kennen van Christus hier en nu, zoals we hier met elkaar Bijbelstudie houden vandaag, en Christus kennen, en we kennen ook Christus allemaal, maar ik ken hem niet op een wijze dat ik hem echt zie, dat ik echt bij hem ben, dat ik verlang om heen te gaan en met Christus te zijn, en dat het zo vergaat dat ik één met hem word. Want ik weet wel, in de seksuele omgang tussen man en vrouw, wat geschiet daarin, die worden dan samen één. Dat is een eenwording. Een lichamelijke eenwording. En wat gebeurt er met zo'n eenwording? Sorry dat ik het zeg, maar dat is een verrukking, of niet? En ik praat hier niet platvloers over, want God heeft dat gegeven. En dat is werkelijk gemeenschap. Dat is werkelijk eenwording. En dat is misschien wel de hoogste verrukking die de mens kent. En de natuurlijke mens maakt er van alles van in deze wereld, dat weten we wel. Maar als je het houdt zoals God het gegeven heeft aan man en vrouw, dan is het, mag het een verrukking zijn. Een heerlijke verrukking. En wat zal het een heerlijke verrukking zijn als we zo Christus leren kennen. En het is bijzonder dat Paulus dit woord kennen gebruikt in Filippenzen 3 vers 10. Dit alles om hem te kennen. Zo één te worden met hem, dat is verrukkelijk, zegt hij. En daar kunnen wij ons wel in verplaatsen allemaal. We weten wat dat zeggen wil, vanuit het huwelijk. Nou, daar verlangt Paulus naar. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de uitopstanding, letterlijk die uit de doden is. Daar verlangt hij naar, in deze brief. Daar jaagt hij naar, in deze brief. Het probleem is dat deze teksten worden vergeestelijk altijd. Dat men hiervan gaat maken dat dit een geestelijk leren kennen is van de Heere Jezus Christus. En dat het ook een geestelijk gelijkvormig zou worden aan zijn dood. En een geestelijk gelijkvormig worden aan zijn opstanding. En dan gaan ze zeggen, dan sta je op in een nieuw leven en dan wandel je hier in een nieuw leven. Ja, maar daar gaat het niet om. Het is hier het letterlijke leren kennen van de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen maar boven. Als je bent gestorven en je bent heen gegaan. En je bent echt met Christus. En je wordt één met hem. Eén lichaam. We zijn het lichaam van Christus. Nauwer kan dat straks niet. Kijk, het is hier letterlijk. En het woord ook voor dood hier, of ik aan zijn dood gelijkvormig word, dat woord dood, ja, dat is ook overal in de Bijbel, waar dat woord gebruikt wordt in het Grieks, een letterlijke dood. Is nooit een geestelijke dood, is altijd een letterlijke dood. En hier gaat het ook over Paulus' zijn dood. Hij staat terecht voor de keizer, omdat hij zich op de keizer beroepen heeft. Hij staat terecht voor de keizer van Rome, voor Nero. En hij wordt beschuldigd van hoogverraad. Vlak dat niet uit. Hoogverraad tegen de keizer. Verraad tegen de keizer. En er stond maar één straf op, de doodstraf. En hij zegt zelf in zijn brief, hebben we gelezen, Filippenzen 1, dat hij niet de afloop van zijn rechtszaak wist. Hij wist niet hoe het zou aflopen. En eigenlijk is zijn hart verlangt hij om heen te gaan en met Christus te zijn. En hij weet, dat is het beste, maar hij weet ook dat als hij blijft leven, dat hij vrijgesproken wordt, dat hij dan zijn loop nog verder moet voltooien, dat hij moet afmaken. Maar hij hoopt zo'n gemeenschap te krijgen aan Christus lijden, want hij krijgt gemeenschap aan zijn lijden, want hij staat hier terecht vanwege Christus. Hij staat hier terecht vanwege zijn prediking. Hij staat hier terecht vanwege het verzet van de Joden. En hij hoopt dat hij zo'n gemeenschap krijgt aan Christus lijden, in de strijden, in de prediking van het evangelie, dat als hij ter dood wordt veroordeeld, als hij ter wille van zijn geloof de doodstraf krijgt, dat hij dan net als Christus, die ook ter wille van zijn geloof en zijn uitspraak dat hij de Christus was, de Messias was, ook gekruisigd werd, ook de doodstraf ontving, hij gelijkvormig wordt aan zijn dood, dus ook sterft net als Christus, maar dan ook op gelijke wijze mag komen, net als Christus, tot de uitopstanding uit de doden. Dat hij dan net zo letterlijk Christus stierf en opstond, hij ook letterlijk zal sterven en opstaan. Daar gaat het om. En hoe gaat dan die uitopstanding uit de doden, wat een individuele uitopstanding was, want het geeft dat woord ook weer. Er is een uitopstanding, een ek anastasis, ek nekron, uit de doden, tussen de doden uit, is een individuele opstanding. Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, dat zegt hij ons. Vers 20. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Ja, vers 18 en 19, dat is eigenlijk alleen maar een tussenzin, waarin Paulus laat zien hoe je als gelovige verliest. Hoe je als gelovige die prijs der roeping Gods verliest. Hoe je als gelovige je roeping niet bevestigt. De roeping je dus helemaal voorbij gaat. Je nooit straks tot het lichaam van Christus zal behoren. Nooit in de hemelen wel behouden bent, want Christus is getrouw. Zichzelf verloochenen, dat kan hij niet. Hoe je straks later nooit met Christus zal heersen. Bij zijn wederkomst, bij zijn verscheiding in heerlijkheid. Dan word je niet met die egaars bekleed. Dan krijg je die positie in heerlijkheid niet. Ik wil niet zeggen dat je niet behouden bent. Maar een opdracht om namens Christus aan de machten en krachten in de hemelse gewesten, in de toekomende aionen, de goedertierenheid van God en Gods genade en de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken, die opdracht krijg je dan niet. Dan behoor je eigenlijk niet tot Jezus Christus als hoofd en zijn lichaam. Dat Jezus Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die dienst doet in het heiligdom, in het heilige der heiligen voor Gods troon. Want dat is de kwestie. Dat is het erfdeel. Niet der heilige, maar in het heilige, in het licht, in de Shechina. De positie die Satan verspeelde. En die Christus straks als het ware inneemt. Met zijn lichaam. Ja, hoe verspeel je die? Nou, vers 18. Want vele wandelen, vele gelovigen wandelen. Ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende. Als vijanden van het kruis van Christus. Je kan dus een vijand zijn. Een vijand zijn van het kruis van Christus. Hoe is het mogelijk? Ja, hoe ben je een vijand van het kruis? Nou, in feite, als je leeft niet naar de nieuwe mens, maar blijf leven naar je oude mens. Dan beleid je niet dat je met Christus mede gekruisigd bent, mede begraven bent en mede bent opgewekt in nieuwigheid des levens. En dat je nou Christus volgt, je samen met Paulus op de loopbaan aan het lopen bent en dat hij het tempo aangeeft. En dat je een mede-imiteerder, we allemaal mede-imiteerders zijn van die gezindheid van Paulus, die weer de gezindheid van Christus kopieerde. Ja, hoe ben je dan een vijand van het kruis, van Christus? Ja, nou, vers 19. Hoe verspeel je nu die roeping en die prijzenroeping? Een kroon, een krans der rechtvaardigheid. Hun einde is het verderf, hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. En dat is de troubles. Ze hebben ook een gezindheid, maar ze zijn aardsgezind. En zo verlies je dus. Met die gezindheid, die aardse gezindheid, volg je het spoor niet? Het spoor des geloofs niet? Volg je Paulus' voorbeeld niet? Hè? Dan ga je niet in dat spoor dan ook verder, in hetgeen wij bereikt hebben. He? Dan is het niet zo dat je ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Dan is het niet zo dat je doet, net als Paulus, die zegt, één ding doe ik. Ja, maar dat ene ding, dat doe jij dan niet. Dat is het probleem. En zo win je dus zo beantwoord je roeping niet. En zo win je de prijs en roeping Gods niet. Alleen met de gezindheid van Filippenzen 3 vers 8, win je Christus, hè. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis, ik wil hem kennen, de kennen van Christus Jezus mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. Je moet jezelf ook prijs willen geven. Dat je mede gekruisigd bent. Omdat ik Christus mogen winnen. Het gaat om het winnen van wie? Het winnen van Christus. En die prijs die ligt in Christus. Zo win je die prijs. Ja, hoe gaat nou die opstanding in zijn werk? Die uitopstanding die uit de doden is. Die dus Paulus verwachtte nu bij zijn leven, nu die dus in die rechtszaak voor Nero moest komen. En je wist het maar nooit met Nero, hè? Nero wordt versleten als een volslagen idioot in de wereldgeschiedenis. Die zomaar iets kon besluiten uit het niets. Hè? Er is gedacht dat die man echt wel een beetje geestelijk, een beetje gestoord was. Een beetje krankzinnig was. Zo'n krankzinnige keizer, daar stond hij voor. Die kon hem zomaar zeggen, jij hebt hoogverraad gepleegd. Ook waren er helemaal geen bewijzen voor. En hem zomaar ter dood veroordelen. Nou, Paulus die gaat er dus vanuit dat hij best wel ter dood gebracht zou kunnen worden. En dat hij letterlijk, als hij letterlijk zou sterven, Net zoals Christus stierf, hij zo gemeenschap aan Christus lijden mag krijgen. En dat is een geweldige genade, hè, die je dan wordt verleend, toch? Hè, want Filippenzen 1, hè, daar zegt hij tegen de Filippenzen, vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van me hoort. Dat is genade. En Paulus zag het als genade. Het is ook allemaal maar genade. Want ik kan niet wandelen op die loopbaan in eigen kracht. Ik kom er geen millimeter vooruit. Maar als God mij genade schenkt, dan geeft hij me ook de kracht om voorwaarts te gaan. Om in dat enezelfde tempo met elkaar voorwaarts te gaan. Tegelijk te marcheren in de gelijke tred. Dat doet hij in mij. En zo win je dan Christus. Nou, hoe gaat die opstanding dan in zijn werk? Nou, als je heel goed kijkt naar vers 20 en 21 van Filippenzen 3. Dan is dat door de NBG vertaald op een wijze alsof wij de Heere Jezus uit de hemel verwachten. Laten we nog maar eens vers 20 lezen, heel langzaam. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Ze hebben het vertaald op een manier alsof dus wij de Heere Jezus straks bij zijn komst uit de hemelen verwachten en dat dan pas zal plaatsvinden dat ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Maar in het Grieks kan dit niet. Hemelen, is dat enkelvoud of meervoud? Hemelen is meervoud, toch? En het woordje waaruit, is dat enkelvoud of meervoud? Ja, zegt u, dat kan ik niet zien. Dat kennen wij in het Nederlands niet. Ja, maar in het Grieks wel. In het Grieks is dat enkelvoud, geen meervoud. Zo is de vervoeging. Ze hebben het hier vertaald. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit? Waaruit dus? Uit de hemelen verwachten wij Christus. Maar het woordje waaruit kan niet slaan op het woord hemelen. Want waaruit is enkelvoud en hemelen is meervoud. Ja, zegt u, dan slaat natuurlijk op dat rijk. Een rijk enkelvoud in de hemelen. Ja, maar dat staat niet in de grondtekst. De woorden van een rijk zijn door de NBG-vertaling zomaar toegevoegd. Hebben ze maar verzonnen om het een beetje duidelijk te proberen te maken voor de lezer. Dus van een rijk kan je gewoon doorschrappen. Want we zijn burgers in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Maar waar slaat het woordje waaruit dan op? Want het is enkelvoud. Nou, ze hebben vertaald burgers in een meervoud, maar er staat helemaal geen burgers. Er staat het Griekse woord polyteuma. En wat is dan een polyteuma? Ja. Nou, je kan het niet vertalen met burgers. En helemaal niet met de burgers van een rijk. Dan ga je het proberen te omschrijven. Polyteuma. Voor de Filippenzen was het volslagen helder. Waarom? Nou, broers en zusters, als wij in Filippenzen, naar de Filippenzen op bezoek gingen, en laten we zeggen, we hebben een touringcarbus, we stappen allemaal in, we gaan naar Filippi. En daar komt de muur van Filippi en de poort, en de touringcarbus die rijdt Filippi binnen. Mag ik u vragen, waar zijn wij dan? In? Nee, wij zijn in Rome. Hè, zegt u, in Rome? Ja, wij zijn dan in Rome. Daar wonen allemaal, in Filippi wonen allemaal Romeinen. Ja, zegt u, Romeinen? Nee, waar vind je in de wereld van vandaag alleen maar Romeinen? Dan moet je naar de stad Rome gaan. Daar vind je alleen maar de Romeinen. Ze noemen zichzelf ook in de stad Rome alleen maar Romeinen. Daar moet je voor, als je Waar kan je Leidenaars ontmoeten? Dan moet je gaan naar Leiden. Waar kan je Rodenaars ontmoeten? Dan moet je gaan naar Roden. Toch? Maar het gekke is, hier staat boven Filippenzen. Ja, die Filippenzen, dat waren allemaal Romeinen. Dat waren rijke Romeinen. En die hadden vaak allemaal gediend in de legioenen van de keizer van Rome. En die hadden allemaal een recht. Wat voor recht? Daar gaan we dagen. Het Romeins burgerrecht. Wat hield dat in? Je was burger van de stad Rome. En heel bijzonder was dat Filippi was een kolonie. Dat was geen stad, nee, dat was een kolonie. Daar kan je van lezen, want er wordt zelfs in de Bijbel gezegd, in Handelingen 16. Handelingen 16. Want anders denkt u, hij zit me wat op de mouw te spelden. Je moet die van zuidelijk om in de gaten houden. Handelingen 16, vers 12. Daar staat dat ze vertrokken van daar naar Filippi. Dat is de eerste stad, de eerste stad is in van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie, daar heb je het. En het Romeinse, dat is dus een kolonie van Rome, staat er eigenlijk. Nou die tekst, vers 20. Want wij zijn, en er staat er politeuma, dat kan je het beste vertalen door het woord burgerschap. Het woordje zijn, want wij zijn, dat is niet het Griekse woord, het algemene Griekse woord voor zijn, dat is emi. Maar hier staat het woord, niet het woord zijn eigenlijk, maar het woord hypargo. Nou, hypargo, dat betekent bezitten. Zoek het maar eens op in Handelingen 3. Handelingen 3. Vers 6. Handelingen 3, vers 6. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet, heb ik niet. Maar wat ik u geef, geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazareër. Zilver en goud bezit ik niet. Dat woord bezitten, dat is hetzelfde woord als het woord zijn in Filippenzen 3 vers 20. Hypargo. Dus, wat staat er eigenlijk? Want wij bezitten het hemels burgerschap of het burgerschap in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Wij bezitten, wij hebben het hemelse burgerschap. Het hemelse burgerschap, dat hoeven we ook niet meer te ontvangen of te krijgen, nee, dat bezitten we. Het is een bezit. Dat kan ook niet anders, want in Efeze 2... vers 4, dan zegt Paulus, Efeze 2 vers 4, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, dan krijg je het, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt, en mede een plaats gegeven, waar? In de hemelse gewesten. Waar zijn wij? Wat bezitten wij? Wij zijn en wij bezitten de hemelse gewesten. Als u dat niet gelooft, dan gaat u twijfelen aan deze tekst. U zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Nou, die Filippenzen die begrepen het heel goed. Die zeiden, nou, hetzelfde als hier. Als je één voet over de drempel zet hier in Filippi, dan ben je in Rome. Wij zijn Romeinen. We hebben allemaal het Romeins burgerrecht en deze stad is niet zomaar een stad. Het is een Romeinse kolonie. Het is een buitenwijk van Rome. En als we hier bijeen zijn nu, we zijn hier bijeen. Waar zijn wij bijeen? We zijn met Christus. We zijn met hem medegezet. U en ik zijn medelevend geworden. We zijn mede opgewekt. Er is ons een plaats gegeven. Waar? In de hemelse gewesten. Waar zijn wij? Wij zijn in de hemelse gewesten. Door het geloof mag je dat weten. Hier en nu bezit ik dat al. Het enige wat er misschien aan ontbreekt, is dat als ik gelijkvormig word aan Christus dood, als die genade mij wordt verleend in de strijd van het evangelie, en dat ik de prijs der roeping Gods en mijn roeping beantwoord, en die prijs, die krans, de rechtvaardigheid ontvang, als ik gelijkvormig word aan Christus dood, dat ik mag komen tot die uitopstanding die uit de doden is, en ik werkelijk bij Christus mag zijn. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Nu maken wij onze aardse loopbaan af in de gezindheid van Christus, met Paulus als voorbeeld zijn patroon. En wij sterven. Want dat bezitten wij dus al. Nou, we zijn hemelburgers. Wij bezitten het hemelsburgerschap. En wat verwachten we dan op grond van dat bezit? Dat Christus optreedt als mijn verlosser. En dat hij mijn vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. En dat staat er in het Grieks. Want wij hebben het burgerschap in de hemelen, op grond waarvan wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. En wanneer? Bij mijn sterven. Net als Paulus het verwachtte, bij zijn sterven, verwacht ik het ook, bij mijn sterven. Omdat ik een hemelburger ben, dat Christus meteen optreedt. En dat ik net zoals Christus individueel opstond en derde dagen het graf, ik ook opstaat uit het graf. En dat ik met Christus mag zijn, wat verre weg is het beste. Dat is wat hier staat. En niet zo krom gaan vertalen, als alleen maar de hoop zou zijn een komst van Christus. En dat hebben de vertalers in hun hoofd gehad toen ze dit gingen vertalen. En dus niet wat de vertaling ervan maakt, hè. Dat je moet wachten op een wederkomst. De parousia is niet onze verwachting. Nee, het verschijnen met hem in heerlijkheid. En dat kan alleen als je met hem verschijnt in heerlijkheid. Hierboven, als je al eerder bij hem bent. Het past ook helemaal niet in de volgorde van al die teksten die ik maar continu maar noem, expres, vanaf Filippenzen 1 af. Hè. Laten we het nog eens rustig lezen vanaf Filippenzen 1. Kan geen kwaad. Filippenzen 1, vers 21. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Het sterven is dus winst. Ja, natuurlijk is het winst. Dan leer ik hem kennen. Heel persoonlijk. En dat is een soort kennen wat seksuele gemeenschap, het bekennen, want dat is nog een mooi oud Nederlands woord wat de Statenvertaling gebruikt, hè? Het bekennen. Zo Christus te leren kennen, heel diep, heel persoonlijk leren kennen. Zo innig, zo één met hem te worden. Het sterven is gewin. Het leven is mij nu ook Christus hoor. Maar sterven is winst. En vers 23, van beide zijden word ik gedrongen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Ja, wel direct hoor. Want dat is verreweg het beste. Maar hij wist ook, als de rechtszaak goed voor hem zou aflopen, in menselijke zin dan gesproken, en hij zou blijven leven, ja, dan moet hij werken nog met vrucht. Dan moet hij nog zijn loopbaan afmaken. Maar hij heeft de gezindheid van Christus. En als hij zo volgt, dan zal wat met Christus gebeurde, zal ook met Paulus gebeuren bij zijn sterven. En ook met ons gebeuren bij zijn sterven. Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Nou, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, bij die gezindheid van Christus. En die gezindheid was Paulus' gezindheid. En dat mag ook onze gezindheid zijn. Laten dan wij allen die volwassen zijn, al dus gezind zijn. Maar wat brengt dat met zich mee? Als je zo strijdt in de prediking van het evangelie. En dat je gehoorzaam bent tot de dood, ja, tot de dood des kruises in het geval van Christus. Wat bracht dat voor Christus met zich mee? Vers 9, Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat hoopt Paulus mee te maken. En dat hoopt u en ik ook mee te maken. Ik verlang heen te gaan met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Sterven is gewin. En hoofdstuk 3, Filippenzen 3. Vers 8, B, om zijnentwille heb ik dit alles prijsgegeven. Ja, Christus heeft prijsgegeven, zijn heerlijkheid afgelegd, maar ook Paulus, die heeft zijn eigen gerechtigheid opgegeven. En ook wij moeten dat oude leven op willen geven. Om zijnentwille heb ik dit alles prijsgegeven, en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Ja, wij hebben die kracht zijner opstanding nog niet leren kennen. Maar ik hoop het te leren kennen, zodra ik mijn ogen sluit. Dat die kracht, die Jezus Christus, die overweldigende grote kracht die Jezus Christus opwekte, ten derde dagen uit het graf. En hem voerde tot aan Gods rechterhand. Diezelfde kracht, die kracht van die geweldige, overweldigende grote kracht die over de dood heen gaat. Waar de dood niets tegenin kan brengen. Die de dood verslaat. Die hoop u en ik ook mee te maken. Toch? En Paulus ook. Opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Als ik sterf vanwege de prediking, net zoals Christus stierf vanwege de prediking. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, als ik de doodstraf krijg, zou mogen komen tot de opstanding uit de dood. En zoals Christus opstond, ik ook op zal staan. En dan Filippenzen 3 vers 20. Want wij bezitten, wij hebben het hemelse burgerschap op grond waarvan wij ook verwachten. Wat verwachten? Nou, dat Jezus Christus, de Jezus Christus, als verlosser optreedt. En wat doet? Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Hoe? Nou, naar de kracht. Diezelfde opstandingskracht. Die kracht Gods die in Christus werkte, die hem opwekte uit het graf. En het hemel liet varen. Naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Paulus verwacht dat. Ik verwacht dat. Dat als ik sterf, dat door genade Christus als mijn losser op zal treden. En dat ik Christus zal leren kennen. Veel rijker dan nu. En dat ik de kracht van die opstanding heel persoonlijk zal meemaken. En dat de doodsbanden als het ware van me af zullen vallen. En doordat ik gemeenschap heb aan Christus lijden, want dat zit er al vast. Dat wordt alleen gegund als je gemeenschap hebt aan zijn lijden. Die genade moet je worden verleend aan een kind van God. Dat je deel krijgt aan die roeping. Dat je Christus zo gaat navolgen. Dan moet je wel lijden. Daar zit lijden aan vast. Er zit een kruis aan vast. En dat is in feite het bekendmaken van de boodschap. Bekendmaken van het woord van God. En met de Heere Jezus Christus leven. De loopbaan lopen. Strijden voor het evangelie. Dat ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, net als Christus, mag opstaan in een verheerlijk lichaam. Dus in vers 20 hier van Filippenzen 3, dat woordje waaruit. Ja, dat klopt eigenlijk niet in die tekst. Het zet ons op het verkeerde been. En van een rijk is erbij verzonnen. We mogen dus je kan het woordje uit wel laten staan, maar je kan dan zeggen vanuit dat feit dat wij bezitten het hemelse burgerschap, het burgerschap in de hemel, op grond van dit feit, op grond van dit gegeven, mag je verwachten dat de Heer Jezus Christus als losser mijn vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dat mag ik verwachten. Op grond van het feit, uit dat feit, waaruit ik het ook mag verwachten. Begrijpt u dat? Vat u het, dit tekst? En hoe gaat het dan in zijn werk? Want dan zegt hij er ook bij. Hoe gaat het dan in zijn werk? Die opstanding. Vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Voor het woord veranderen staat hier het woord in het Grieks metaschematizo. Meta, schema, tizo. Gedaanteverandering. En we hebben, toen we stilstonden bij Filippenzen 2 bij Christus, dat hij zijn heerlijkheid aflag, enzovoort. Hebben we ook dat woord veranderen, kwamen we daarin tegen. Het woord schema, weet u dat nog wel? En we kwamen ook nog een ander woord voor tegen, namelijk het woord gelijkvormig. Waar het woord morfe in zat. En wat was nou ook het verschil weer? Tussen schema en morfe. Nou, schema, dat had alleen maar te maken met de gedaante, met de buitenkant, het uiterlijke. Schema betreft de uitwendige gedaante van iemand. Alles wat er uiterlijk aan te zien is. Terwijl morfe, dat betekent vorm, morfe, was niet alleen het uiterlijke, maar ook het innerlijke. Was het helemaal, de hele mens. Dat is morfe. En hier staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Metaschematizo. Schema. Gedaanteverandering. Aan de buitenkant. Uiterlijk. En alles wat je uiterlijk aan te zien is. Dus mijn vernederd lichaam zal veranderen. Hoe? Uiterlijk veranderen. Als ik 's morgens in de spiegel sta, vind ik me niet zo'n knappe kerel. Maar ik zal waarschijnlijk straks een hele knappe kerel zijn. Uiterlijk. Nou, voor een man zal dat niet veel zeggen, maar voor zo'n vrouw. Is toch wel leuk om te weten, nietwaar? Die staan soms uren voor zo'n spiegel. Ik heb laatst voor mijn vrouw heb ik een hele mooie, voor de verjaardag, een spiegel gekocht. Mag u wel weten. En dat is een vergrotingsspiegel. Met een hele grote lamp eromheen. Mooi ding, ze was er heel blij mee, want dan kan ze alles heel goed zien. Ja, en voor dames is dat heel belangrijk. Maar dan mag je weten, uiterlijk, houd hem vast, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Uiterlijk veranderen wij. We krijgen een vernederd lichaam. Dus ook voor mensen die een handicap hebben. Ja, in het vernederd lichaam heb je die handicap niet meer. En misschien ben je moeders mooiste wel niet. Nou, straks zou je dat wel zijn. Kijk daar maar zo tegenaan. Uiterlijke verandering. Ons vernederd lichaam veranderen zal. Schema, metaschematizo. En wat staat er nog meer? Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Sum morphos, mede, gelijkvormig wordt. Gelijkvormig wordt, mede. De medevorm krijgt. Hetzelfde als het verheerlijke lichaam van Christus. Helemaal. Innerlijk en uiterlijk. Dus we krijgen innerlijk en uiterlijk en lichaam, een opstandingslichaam, die gelijk zal zijn aan het verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus Christus. Dan laat 1 Korinthe 15 zien, heel uitgebreid, dat Paulus laat zien dat er verschillende opstandingslichamen zijn. Opstandingslichamen zijn van verschillende kwaliteit. Hij vergelijkt dat wat er nu tegenwoordig ook verschillende lichamen zijn. En dat is waar. He? Wij lopen op het land. En beesten lopen ook op het land. Maar er zijn ook vissen die zwemmen in het water en in de zee. En er zijn ook vogels en die vliegen in de lucht. En zeggen, kijk, er zijn allemaal verschillende lichamen. En hij zegt, zo zal het ook zijn met opstandingslichamen. Er zijn verschillende lichamen van verschillende kwaliteiten. Waar je verschillende dingen ook mee kunt of verschillende dingen ook niet mee kunt. En dan vergelijk het ook met heerlijkheid. Hij zegt, ja, de ene ster van de andere ster, ja, in heerlijkheid verschilt die. En de heerlijkheid van de zon is weer een andere dan de heerlijkheid van de maan. En de glans van de zon is veel sterker en veel mooier en veel heerlijker nog dan de glans van de maan. En die is weer heerlijker en groter dan de glans van de sterren. Dus er is verschil in heerlijkheid, laat hij zien. En dat betrekt hij op die opstandingslichamen. in 1 Korinthe 15. En wat voor soort opstandingslichaam ontvangen wij door genade? Nou, broers, sorry dat ik het zo zeg, maar een mooier, heerlijker, beter opstandingslichaam is er niet. Dit is een opstandingslichaam qua heerlijkheid waar er geen tweede van is. Het is eigenlijk ondenkbaar, niet voor te stellen, dat zo'n opstandingslichaam als Christus ontvangen heeft, dat zo van die hoedanigheid, laat ik maar zeggen, van die klasse, van die hoogste klasse, dat wij die ontvangen. Dat we uiterlijk veranderen, maar ook helemaal qua morfen. En wanneer geschiet dat? Wanneer geschiet dat? Nou ja, Filippenzen 3 vers 10, hè. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig word. Als ik aan zijn dood gelijkvormig word, zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden is. Wanneer verwacht hij dat? Dat verwacht hij zodra hij in het graf wordt neergelegd. Zodra hij de doodstraf krijgt, net zoals Christus de doodstraf kreeg. Ook daar staat het woord in Filippenzen 3 vers 10. Hè? Of ik aan zijn dood gelijkvormig worden. Gelijkvormig worden is het ook het woord. Sum morphou menos staat er in het Grieks. Er zit het woord vorm in. Nou, hoe kan dat allemaal plaats hebben, moeders en zussen, dat ik zo verander, dat Christus mij, mijn verheerlijkt lichaam veranderen zal, zodat aan zijn verheerlijkt lichaam ook innerlijk helemaal gelijkvormig wordt naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Hoe kan dat plaatsvinden? Nou, dat kan door die kracht. Die kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Nou, u bent zo doorkneed in de schriften. Alle dingen, hè? Wat staat daar in het Grieks? Staat daar panta of tapanta? Daar staat tapanta. Zijn het alle dingen? Nee. Op welk ding slaat het hier? Slaat het op de context. Waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Welke dingen? Al deze dingen. Welke al deze dingen? Al die dingen. Naar ons vernederd het lichaam. Daar slaat het op. Het woord alle dingen. Zijn die alle dingen het algemeen? Nee, het is dat vernederde lichaam, tapanta. En die kracht, laten we nog maar eens lezen. Die kracht werkte ook in Christus bij zijn opstanding in Efeze 1. Efeze 1, vers 19. Efeze 1, vers 19. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aion. Nou, dat was een grote kracht. Vanuit het graf, naar de hoogste positie, in Gods schepping, aan Gods rechterhand, boven alle overheid, macht en kracht in de hemelse gewesten. Ongelooflijk. En diezelfde kracht laat Christus ook in ons werken. Naar de kracht waarmee hij zich ook alle dingen, heel dat vernederde lichaam, dat kan onderwerpen. En dat is zo mooi. In feite gebeurt hier in Filippenzen 3 precies het tegenovergestelde als in Efeze 2. Wat gebeurt er in Filippenzen 2? In Filippenzen 2 hebben we gezien vanaf vers 5 tot en met vers 8, dat je dan ziet dat Christus zijn heerlijkheid aflegt. En dat hij mens wordt. Ja, dat hij gehoorzaam wordt tot de dood. Ja, tot de dood des kruises en sterft. En als je daar de woorden schema en morfe volgt, dan lees je eerst dat de Heer Jezus, in die gestalte God zijnde, het grote gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich ontledigd heeft. En dat hij die vorm, dat hij die gestalte aflag. En dat hij mens werd. Vers 8. En is een uiterlijk als een mens. Is uiterlijk als een mens bevonden. En voor uiterlijk staat daar het woord schema. Dus in Filippenzen 2 zie je met Christus eerst dat hij eerst morfe, de vorm, in de gestalte God zijnde, dat lag hij af. En later kwam hij in de gedaante, schema van een mens. En werd hij gehoorzaam tot de dood. En stierf hij. De volgorde van woorden in Filippenzen 3, ten aanzien van ons, is precies andersom. Wij liggen in het graf, maar ons vernederd lichaam zal veranderen, schema, zodat het aan zijn vernederd lichaam gelijkvormig wordt, morfe. Dus aan de ene kant zie je Christus in zijn nedergang, zie je zijn heerlijkheid afleggen, hij wordt mens en hij sterft. De dood des kruises. En aan de andere kant zie je ons. Wij sterven. Wij liggen in het graf. Maar omgekeerd precies. Wij veranderen schema. Ons vernederd lichaam verandert. En daarna wordt het gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En ontvangen wij dus heerlijkheid. En ontvangen wij dus een verheerlijk lichaam. Ja, wanneer krijg je hier dus deel aan? Indien je dan wandelt waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dan word je waardig gekeurd deel te hebben, hè, om het maar weer met Lucas te zeggen, aan die uitopstanding die uit de doden is. Want dan krijg je hier geen deel aan. Ja, als je de gezindheid van Christus mist. Als je de gezindheid van Paulus niet openbaart. Als je aardsgezind bent, en Paulus waarschuwt hiervoor, hè? Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende. Ze wandelen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Aardsgezind. Hun God is de buik. Wat is de buik? De buik is je gevoelsleven. Dat zijn je buikgevoelens. Dan ga je niet voorwaarts met het hoofd, met de geest. Dan ben je niet boven bezig. Nee, dan ben je bezig met de buik. Met de gevoelens, dan ben je bezig met hier beneden. Dan ben je aardsgezind. Dan ben je niet hemelsgezind, maar dan ben je aardsgezind. Let je meer op je gevoel dan op je geloof. Geloof, zeg maar, doe je met je denken. Met het hoofd. Maar je bent bezig met de buik. En je leeft niet vanuit geloof, je leeft vanuit gevoel. En ook zo gevaarlijk. En heden ten dagen ziet het erg onder de gelovigen. Ze leven meer op het gevoel dan vanuit het geloof. En voor kinderen gods is dat heel normaal. Want een kind, ja, die denkt als een kind, die overlegt als een kind en die... Ja, daar heb je het alweer. Die voelt als een kind. En oh, het moet goed voelen. Nee, het moet niet goed voelen. Je moet het goed kunnen zien. Je moet inzicht krijgen. Daar gaat het om. In Romeinen 16, daar spreekt Paulus hier wat uitgebreider over deze mensen, die vijanden zijn van het kruis van Christus. Romeinen 16, en die leven vanuit de buik. En misschien dacht hij misschien dat lekker eten, maar dat wordt eigenlijk niet bedoeld. Romeinen 16, vers 17, wat staat daar? Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, daar heb je het al, ze wijken af van het onderwijs van de apostel Paulus. Ze gaan alles lakken zout leggen. Het is iets van, en nou eensgezind hè, zijn. En één ding moet je doen, hè, Filippenzen 3. Hè. In dat spoor dan ook verder. Hè. Samen lopen. Hè. Nee, dat doen ze niet. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, de oneenigheden en de verleidingen veroorzaken. En mijd hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik. Heb je de buik van Filippenzen 3? Hun eigen buik. En misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Het zijn vijanden van het kruis van Christus. Ze leven vanuit het gevoel in plaats van uit het geloof. En ze maken oneenigheden en verleidingen. En het is allemaal wel schoonklinkend en vrome taal en daar verleiden ze mensen mee. Maar mijd hen, houd hen op een afstand, zegt die elders. Wij moeten zeggen, daar hebben we niks mee te maken. Wij zijn niet aardsgezind, toch? Wij zijn toch hemelsgezind? We hebben toch de gezindheid leren kennen van Jezus Christus? Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die ook in de apostel Paulus was. En mogen hem imiteren, die Paulus. Een man van gelijke beweging zoals wij, die ook maar de roeping heeft verstaan en dat doorgegeven heeft. Zo hebben wij ook de roeping verstaan. En dat is zo goed. Hij, Christus, wil leren kennen, heel persoonlijk, heel diep. Willen wij hem ook leren kennen. En verlangen we ook heen te gaan en met Christus zijn. Maar als we nog verder moeten op deze aardse weg, laten we dan met leidzaamheid ons laten leiden. En letten op het wit. En wandelen naar het doel. Ter prijs van de roeping Gods boven. Hier hebben we niks mee te maken. Laten we zo het spoor houden. Laten we zorgen dat Christus als scheidsrechter ons niet hoeft te disqualificeren. Doordat wij aardsgezind zijn. Ik hoop dat u vers 20 vasthoudt van Filippenzen 3. Dat u begrepen heeft. Want dat is altijd moeilijk om te vatten. Hè? Omdat het hier zo is vertaald alsof wij pas in de toekomst bij Christus wederkomst dit allemaal zullen meemaken. Terwijl het eigenlijk is, en ook voor Paulus en ook voor ons, als we gemeenschap aan zijn lijden krijgen, daardoor beantwoorden aan de roeping vanzelf. En als wij dan heen gaan, dat we dan met Christus zullen zijn. Ik weet wel, wij kennen geen koloniën, zoals Filippi. En we kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar als laatste voorbeeld wil ik dan nog dit meegeven aan u. Als u op vakantie gaat van de zomer naar het buitenland, bent u dan in staat, bijna in elk land waar u in het buitenland komt, bent u in staat om te gaan naar Nederland, in dat land? Bent u in staat naar Nederlands grondgebied te gaan in het land waar u op vakantie bent? Ja, precies. Dan moet je gaan naar de Nederlandse ambassade. En je komt er niet in als je niet een geldig Nederlands paspoort, zal ik maar zeggen, hebt. Of van een ander land. Maar je moet een paspoort overleggen. Anders kom je er niet in. En als je Nederlander bent, heb je recht erop. Dan geven ze je toegang. En als je daar staat, bijvoorbeeld in Spanje, en je bent bij de Nederlandse ambassade en je gaat het terrein op, waar ben je dan? Dan ben je op dat moment in Nederland. En zo moet het zien. Wij zijn wel in deze wereld, maar we zijn burgers. Broeders en zussen, we hebben het hemels burgerschap. En waar zijn we nu? Waar zijn we gezet? In de hemel. En als we zo bij elkaar zijn als vandaag, waar zijn we dan? In de hemel toch? Of niet? En op grond van het feit, en dat is eigenlijk wat Paulus hier uitdrukt. Op grond van dit feit, vanuit het feit, verwacht hij dat Christus Jezus, de Heer Jezus Christus, als verlosser optreedt. En wat moet hij dan nog voor verlossen? Wat is het enige wat nog wacht op de verlossing? Wat ontbreekt er nog aan de verlossing? Nou, één ding. Romeinen 8. En het laatste wat ik lees. Romeinen 8. En ik begin in vers 21, of vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Nou, dat zien we om ons heen. Het is allemaal vergankelijk. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baarnsnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? En in die hoop gaan we ook huiswaarts, moeders en zusters. We hebben de verwachting van het zoonschap. En dat houdt in de verlossing van ons lichaam. En ik ben zo blij dat we dat mogen verwachten. Dat Christus als verlosser zal optreden. Dat ik op grond van mijn hemels burgerschap mag verwachten. Omdat ik het al bezit, dat hemels burgerschap. Ik heb het gewoon, zoals Paulus het Romeinse burgerrecht had, zo heb ik het hemels burgerrecht. En u ook. En mogen verwachten op grond van dat recht, wat we als het ware vanuit de Bijbel kunnen overleggen, dat de Heer Jezus Christus dan komt als ik sterf. Dat ik heen mag gaan en met Christus zal zijn. En dat is verreweg het beste. En wat heerlijk dan, dat ik een verheerlijk lichaam krijg van een kwaliteit waar je alleen maar van kan dromen. En vooral als je oud wordt, dan kan je dat echt gaan waarderen, toch? Als er dingen aan gaan mankeren, noem maar op. Dan zijn we dan allemaal kwijt. Uiterlijk. Maar ook innerlijk. Dat is heerlijk. Dat is genade. Amen.